Non-dualiteit voor managers.
Non-dualiteit voor managers.
Paul, waar gaat je nieuwe boek over?
Non-dualiteit voor managers. Het is ook voor mensen die geen manager zijn, hoor. Maar in mijn dagelijks werk, waarbij ik trainingen geef en optreed, dan zie ik veel managers een beetje struggelen met het bedrijf en zichzelf. En wat ik nu heb geprobeerd is om het begrijpbaar te maken voor die doelgroep eigenlijk. Want ik zie aan de ene kant managers, directieleden vol controlezucht proberen een organisatie te leiden. En aan de andere kant hebben wij met bijeenkomsten mensen die bezig zijn met ontwaken. En die kloof is best groot tussen alles willen controleren in Excel-sheets en beleidsplannen en jaarstukken. Naar de totale overgave, omdat alles toch vanzelf gaat. Dus ik heb getracht om dat op een luchtige, begrijpelijke manier op te schrijven.
Is dat ook niet wat een bedrijf het liefste wil zijn? Een goed geoliede machine waarbij eigenlijk een management niet eens hoeft in te grijpen, maar gewoon het proces begeleidt?
Dat is natuurlijk wel de ideale situatie waar ze naar streven. Alleen kom je die nauwelijks tegen. Je ziet wel eens een hele kleine flexibele organisatie waarbij dat automatisch gaat. Iedereen vol passie die zich erin stort. Maar vaak hoe groter, des te stropiger het wordt. Meer hiërarchie. En iedereen is weer bang voor degene boven hem. En bang voor wat degene onder hem van hem zullen vinden. Dus dan beginnen uiteindelijk de angst en de verlangens om maar te scoren, die komen op. En dan beginnen de ego-spelletjes. Hè? Want als het goed gaat, dan klopt het ego zich op de borst. En als het fout is, dan is de schuld van of de medewerkers of de overheid of maakt niet uit wie. Altijd de paniek.
Ja, ik vind die vergelijking met een machine wel mooi. Zou je kunnen zeggen dat eigenlijk hoe meer de manager zijn eigen hachje wil verdedigen, hoe meer de machine hapert?
Dat kun je wel zeggen. Op het moment dat iemand vanuit controlezucht, verkramping en stress gaat werken, dat heeft allemaal effect op de mensen. Nou heeft hij daar geen enkele keuze in. En ook dat is prima. Dus alleen op het moment dat je doorziet dat het wel meevalt met die controle van ons, dan is er meer een ontspanning, waardoor alles opeens moeitelozer gaat. Ik had nog een voorbeeld. Een vrouw die had een drukkerij. Mijn ex-schoonvader werkte daarmee. En die vrouw was vol controlezucht. Die was iedere dag aanwezig. Die dacht, als ik die ben, dan loopt het mis. En altijd hing ze bovenop mensen, dominant. En op een gegeven moment voelde ze van, ik ga richting een burn-out. En toen zei ze, weet je wat ik doe? Ik kap ermee. Ik ga alleen nog maar verkopen. Maar ik kom nauwelijks op kantoor. Ik bemoei me er niet mee. En sinds die tijd gaat die organisatie fantastisch. Dus dan zie je dat juist die controlezucht vaak de boel belemmert. Omdat mensen gaan handelen vanuit angst. En als het misgaat, frustratie. En mensen die durven niet te accepteren dat het soms anders loopt.
Maar managers bedoelen het goed. Ze zeggen van ik bedoel het goed. En ik kom alleen maar met suggesties. En voel je vooral niet verplicht. En dat vind ik altijd zelf wel leuk om te zien. Ook in de radiobusiness. Vaak is het ook het meest gehoorde van een disjockey. Geef me het vertrouwen om dit radioprogramma goed te doen. Geef me een bepaalde richting. Hè? Die kant moet het op. En laat het me doen op mijn manier. Maar het is toch dan steeds de angst van, misschien gaat het wel mis als ik het op hun op hun manier laat doen. Maar een mooie vergelijking in jouw boek is ook 11 spelers met hetzelfde shirt maakt nog geen team. In hoeverre zou je een voetbalteam zo naast een bedrijf kunnen leggen?
Ik geef heel vaak ook in mijn trainingen het voorbeeld van een voetbalteam. Vergelijk de hele organisatie maar met 11 mensen op het veld. En ga dan maar kijken. En als jij als manager continu tegen Ronaldo roept, nu naar links, nu naar rechts. Dat had je moeten doen. En hoe meer jij hem op zijn nek gaat hangen, des te meer angstig die wordt, des te minder gaat hij in flow en in vertrouwen spelen. En dat werkt niet. Dus uiteindelijk, als je een synergie wilt binnen het team, maak gebruik van ieders kernkwaliteiten en geef zoveel mogelijk vrijheid. Want dan gaat iemand zelf nadenken en dan gaat hij zich verantwoordelijk voelen en dan wordt hij gemotiveerd. Maar we zitten overal, hangen we bovenop en alles controleren. En wat als we deze wedstrijd verliezen? Ja. Terwijl sommige wedstrijden win je, sommige verlies je. Let it be.
Je maakt ook een mooie vergelijking met een keeper die boos wordt op de verdediger die niet goed zijn werk gedaan zou hebben. Wat Guus Hiddink daarover zei.
Ja, dat was in Frankrijk. Toen vertelde Guus Hiddink dat. Die zei, van je ziet wel eens keepers, die moeten dan een bal redden omdat een verdediger een blunder maakt. Mm-hmm. Dan schiet de keeper de bal uit en dan gaat hij volgens die verdediger, hey, klootzak en kijk eens uit je doppen en dit en dat. Nou ja, Guus Hiddink zei, als je dat bij mij doet, zit je de dag daarna zit je gewoon op de bank. Omdat als keeper, want wat jij doet, jij denkt ten eerste dat de verdediger iets anders had kunnen doen. En dat is, zoals we weten, een illusie, want alles gaat zoals het gaat. Plus je voedt hem met angst. Dus je gaat alleen maar zeggen, wat ben je een klootzak. En de volgende keer dat hij moet verdedigen, ja, gaat hij nog angstiger handelen. En zoals wetenschappelijk is bewezen, als jij al angstig bent, stelt jouw lichaam zich qua stofwisseling daar direct op in. Of het nou een reële of irreële angst is, dat maakt niet uit. Dus als je een synergie wilt en elkaar wilt vertrouwen, dan is het de kunst om in ieder geval te accepteren dat het wel eens misgaat. En natuurlijk kun je na afloop evalueren van wat kunnen we volgende keer, wat kunnen we hiervan leren als het ware. Alleen besef dat alles gaat zoals het gaat. En dat is wel een omslag. En heel veel bedrijven hangen alleen maar in het verleden, want die zijn alleen maar nog bezig wie je was de schuldig en dit en dat. Kijk, het rechtssysteem is daarop gebaseerd. Alleen maar bezig zijn met het verleden. En plus zijn heel veel mensen bang alvast voor wat er in de toekomst zou kunnen gaan gebeuren. En dat maakt dat heel veel mensen ook niet in hun werk gewoon in het nu leuke dingen doen.
Je zou eens kunnen zeggen dat angst een bedrijf lam legt, handelen vanuit angst. Legt een bedrijf lam? Maar ja, dan komt natuurlijk de logische vraag. Hoe kan ik voorkomen dat mijn bedrijf bedoezeld wordt met angst? Ik moet denken aan die uitspraak van, staat ook in je boek van Franklin Roosevelt. All we have to fear is fear itself. Hoe bannen we angst uit onze organisatie?
Daar is geen trucje voor. Het enige, de bevrijding kan plaatsvinden wanneer je doorziet dat het leven een film is waarin alles gaat zoals het gaat. Op het moment dat dat wordt doorzien, ja, heb jij niet meer de behoefte om die film te controleren. Want je hebt geen controle. En die omslag maakt dat lichaam-geest-systeem automatisch gewoon meer in flow, meer ontspannen gaat functioneren en ook vertrouwen durft te geven. En dat is ook als jij een show hebt gedaan en iedereen gezegd, ja, Patrick, dit was helemaal niks. Volgende keer moet je echt die show beter doen, jongen. Nou, dan ga jij nooit meer relaxed en in flow daar zitten. Terwijl als zij zeggen van, oké, dit en dat is gedaan, laten we met elkaar evalueren of we tot vernieuwende creatieve ideeën komen. Dan kun je denken, oh ja, dat is een mooi idee, dat ga ik toepassen. Maar dat is wel een totaal ander uitgangspunt. Dus dan heb jij nooit iets fout gedaan. En je kijkt tegelijkertijd wel, ook binnen een voetbalteam, wat kunnen we de keer daarna aanpassen. En helemaal uitgezoomd gezien is natuurlijk dat hele aanpassen en verbeteren vindt ook simpelweg plaats. Ja. Maar ik probeer hier een klein beetje een brug te slaan tussen dat het nog behapbaar is.
Ja, ik vind het leuk aan coachen. Wordt altijd gezegd positieve kritiek. Maar ik heb het ook wel eens in zo'n Amerikaans radioboek gelezen. You don't win by removing negatives. You win by adding more positives. Dus als je gewoon reinforce the positive. Dus als een coach tegen jou zegt van hey, dit doe je goed, dat doe je goed, dit doe je goed. Dan ga je automatisch daar meer van doen. Want jij wil als werknemer of als speler natuurlijk ook gewoon zorgen dat jouw coach of jouw baas tevreden over jou is. Dus dat vind ik altijd wel een mooie vergelijking. Waar ik nou ook nog aan zat te denken. Wat betreft die dingen waarmee je in een bedrijf, want dat is toch een beetje het thema van deze podcast, hoe je het wil noemen. Dingen die vaak gedaan worden bij bedrijven is bedrijfsuitjes, teambuilding dagen. Wat is daar het effect van en is dat goed om te doen? En hoe vaak zou je dat als bedrijf moeten doen?
Nou, je ziet dat blijkbaar binnen bedrijven heel veel mensen met een zelfbeeld en een masker rondlopen om zich maar een houding aan te geven binnen de structuur. Ja. En met zo'n bedrijfsuitje laten ze na een paar biertjes eindelijk dat masker zakken. En dan krijg je eindelijk die connectie en leren mensen elkaar echt kennen. En gaan ze elkaar vertrouwen. Dus in dat opzicht zie ik dat daar heel veel, dat het heel nuttig is voor veel organisaties. De kunst is natuurlijk om dat gewoon dagelijks op de vloer ook te kunnen zijn. Dat jij mag zijn gewoon wie je bent, zonder gestop in hokjes en je moet dit en je moet dat. En oh wee, als er toch iets fout gaat. Dus dat heb ik ook in het boek gezet. Het verschilt niet veel van het opvoeden van een kind. Bij een kind geef je ook een bepaalde richtlijnen van zo kun je het doen. En vervolgens gaat het kind zelf experimenteren en komt hij met vernieuwende ideeën. Plus, hij gaat af en toe op zijn bek. En tegenwoordig mogen wij blijkbaar geen fouten meer maken, want dan word je gelijk afgestraft. En dat, het resultaat is dat ik heel veel organisaties zie waarbij niemand meer out of the box durft te denken. Want ja, nee, laat ik maar dit doen, dit is veilig. Dit is het protocol. En deze procedures, dan ben ik in ieder geval gedekt. Terwijl de organisaties die echt het heel goed doen op dit moment, het zijn natuurlijk gewoon de creatieve, flexibele organisaties waarbij mensen zelf buiten de lijntjes kleuren, nieuwe wegen vinden. En je ziet zeker in deze tijd, die jongen die Facebook begon. Ja, het is één keer out of the box denken en er ontstaat iets moois. Net zoals Marktplaats en al dat soort mooie, zoals Google. Ja. Het is gewoon begonnen met een creatief idee. Ja. Alleen als we allemaal maar denken in het verleden en de structuur, ja, dan ontstaat dat niet.
Dus ook niet te veel bezig zijn met het resultaat, is wat jij zegt. Hè? Dat is waar we vaak op gericht zijn. Oké, dit is ons target, dit is het resultaat wat we moeten behalen. En de weg ernaartoe lijkt er gewoon niet toe te doen. Maar jij zegt, draai het juist om. De weg ernaartoe is waar het om draait.
Precies. En ongeacht het doel wat je haalt, voor het ego is het nooit genoeg. Want dan heb je zoveel miljoen behaald met het bedrijf. En dan moet het weer zo en dan moet het weer groter. En ik bedoel, dat verlangen is oneindig. En het leven is een film. Dus vergelijk het ook met dat jij naar een film kijkt. En als jij in de bioscoop zit, geniet je niet alleen van de laatste scène van het is afgelopen, gelukkig. Nu kan ik eindelijk me goed voelen. Nee, je geniet van A tot Z van die hele film. Maar in dagelijks leven genieten we blijkbaar alleen maar als we die ene bonus hebben of dat die jaarcijfers halen of wat dan ook. En mensen verspillen als het ware, daar hebben ze geen keuze in, maar wel heel veel unieke mooie momenten. Want leven is gewoon een prachtige film en geniet daarvan. En dat geldt ook voor bedrijven. Het is alleen maar jagen naar meer en meer. Maar ik zie alleen maar overspannen, overwerkte mensen die ontevreden zijn. En het maakt niet uit hoeveel winst ze hebben. Het is nooit goed genoeg. Wat ik bij de bijeenkomst in Gouda ook zei. Ik heb nog nooit een directeur horen zeggen dat het nu perfect is zoals het is. Het is altijd, nou, nu is het wel leuk, maar... En dan komt het weer.
Mijn collega Rob van Zomer heeft wel eens iets moois gezegd. Die zei, ja, op het moment dat dit op werk gaat lijken, dan stop ik ermee. En ik denk dat dat ook wel een mooie is. Een goede maatstaf. Lijkt je werk echt op werk? Voelt het als werk? Voelt het als een verplichting? Is het eigenlijk niet goed, hè? Ga je er met plezier naartoe en voelt het niet eens als werk? Voelt het meer als een soort betaalde hobby? Dan zit je op je plek en dan doe je wat je hartje ingeeft. En dan doe je het ook goed. En doe je ook op het beste van je kunnen. Want ja, je ziet het niet als werk.
Nee, precies. Maar als ik geloof dat ieder mens een bepaalde kernkwaliteit en een passie heeft. En als je iemand in die passie weet te raken, gaat alles moeiteloos. Ja. Maar op het moment dat we die passie al blokkeren, omdat het niet binnen de structuur past, of die persoon moet aan dit of dat voldoen, ja, dan blokkeren we dat. En wat ik in trainingen probeer, is om die passie weer naar boven te krijgen. En dan krijgen ze een synergetisch effect en dan wordt het fantastisch.
Oké, Paul. Ik vind het een mooi moment om af te ronden. Dan past dit ook nog op YouTube. Wil je nog even één keer vertellen waar dit boek te koop is en wat het kost en waarom?
Nou, waarom? Kijk maar of het gebeurt, of je hem koopt. Ja. Op bol.com is die te koop en op waarheid.com, daar staat het ook. En non-dualiteit van managers. Ik heb ook een aparte website ervoor, non-dualiteit van managers.nl. En er staat ook nog een filmpje met wat uitleg en... Als we alle controle loslaten, wat we niet zelf kunnen, maar wat wel kan gebeuren, dan wordt het een stuk makkelijker.
Dankjewel.
Hij heeft precies een kwartier, dus dan kan hij mooi. Daarom dacht ik. We kunnen hier nog voor de podcast. Ja, was bijna leeg. voor de mensen die nu zitten te luisteren via iTunes of waarheid.com, die denken, hé, wat zitten ze nou? Ja, we hebben het ook even opgenomen als videomateriaal voor op geen2.nl. Daar staan al onze interviews op. We kunnen voor de podcast nog wel even doorbabbelen, Paul. Kom anders even hier zitten, dan kunnen we wat beter lepelen. Want we hebben die bijeenkomst in Gouda gehad. Leuke reacties. We gaan de audio daarvan ook nog even op de podcastkanaal zetten. Isaac Shapiro, die komt ineens op ons pad. Wie is die man en die kunnen we gaan interviewen of zo? Hè?
Ik heb hem alleen van naam, heb ik gehoord wie het is. Maar hij ziet er heel sympathiek uit op foto, maar voor de rest weet ik niet wie het is. En hij schijnt ook hiermee bezig te zijn. En hij had onze podcast beluisterd. En hij zei, I didn't understand everything they said, but I like the energy.
Grappig, hè? Want daar werkt, zo werkt het ook gewoon. Hè? Het is ook energie. Het gaat eigenlijk helemaal niet om de woorden die we hier vertellen. Ik bedoel, het is de vibratie of zo. Ik luister het zelf ook graag terug. En bepaalde podcasts heb ik misschien al 5 keer teruggeluisterd. En dan nog, ja, dan voelt het wel lekker. We hadden nog wat vragen binnengekregen, maar die hebben we niet. Heb je die liggen? Ja. Oké, dan babbel ik in de tussentijd even door. Ik zie ook dat het opnameapparaat ook al een beetje aan begint te geven van, hey, we zitten vol. Maar dat maakt allemaal niet uit. In ieder geval hartstikke bedankt voor alle leuke reacties op de podcast. Ook een paar jongens die bij de bijeenkomst in Gouda waren. Zelfs mensen helemaal uit Groningen waren gekomen. Dat is fantastisch om met ons te babbelen. We hebben nog wel 1 minuut of 5. Laten we er even een paar doornemen. Of we de interviews op de website geen2 en waarheid.com in het Nederlands kunnen ondertitelen, lijkt me dan nog beter te begrijpen. Nou ja, Peter, ik zou zeggen, als je er zin voor hebt, Peter Tegel.
Als je heel veel vrije tijd hebt, dan prima.
Mag je ze ondertitelen? Wij hebben er geen tijd voor. Tenminste, ja, denk ik. Even kijken, Janine van der Water, die mailt. Een heel verhaal. Waar gaat dit over?
Weet ik niet. Dit is wel heel lang. Deze slaan we even over.
Die slaan we even over. Doen we straks, als we nog meer batterij hebben. Even naar Harry Kokker. Die zegt, als je ouder wordt, dan gaat het lichaam zich in allerlei bochten wringen om gevoeld te worden. Maar wel anders als je toen het jong was. Kwaaltjes en kwalen en ziekte dus. Die nemen dan zoveel aandacht in beslag dat je daar behoorlijk vaak mee bezig bent. En natuurlijk verschijnen ook deze zaken in de oceaan van bewustzijn en verdwijnen ook weer desnoods met lichaam en al. Is daar iets over te zeggen en inmiddels alles laten gebeuren? Harry, toevallig ben ik daar net over iets over aan het lezen in het boek van Nisargadatta. Die zegt ook, het lichaam is natuurlijk eigenlijk alleen maar een obstakel. We proberen door middel van dit lichaam proberen wij geluk en rust te bereiken. Maar is het lichaam daar wel voor geschikt eigenlijk? Het is toch eigenlijk maar gewoon een vehikel waarmee je wat dingen kan beleven in die zogenaamde wereld. Maar uiteindelijk zit in dat lichaam niet de rust en vrede die je zoekt.
Niet in het lichaam, maar wel in het doorzien dat je het lichaam niet bent. En dat het lichaam een verschijning is in bewustzijn, net als het ik-idee. Als dat wordt gezien, is het gewoon het lichaam. En natuurlijk voelt het voor een individu niet fijn als die ziek is. Maar op het moment dat de Muppets niet beginnen te ratelen met, oh, dit had anders moeten zijn, waarom overkomt mij dit nou weer en straks gebeurt dit en dat. Ja, dan is er alleen ziek zijn. Nog steeds niet leuk, maar wel de omarming van niet leuk, dus geen lijden.
Ja, en er komt nog een vrouw naar me toe of 2 vrouwen bij onze bijeenkomst in Gouda. Die zeiden ook, ja, ik ken een man met kanker en die man is daar alleen maar gelukkiger van geworden. Want die is uiteindelijk daardoor heeft hij gewoon totaal alle controle losgelaten en als een soort van, hij ging een soort van stralen. En dan niet van de chemo, maar gewoon stralen.
Ja, maar dat zijn wel momenten waarop even het besef komt, zo belangrijk is het allemaal niet, die rat race waar we in gevangen zitten. Let it be. En dat kan een ziekte zijn waardoor je eruit komt, of een burn-out, waardoor mensen even dankzij die crisis tot besef komen.
En seks, bij seks vergeet je toch eigenlijk ook even wat jouw lichaam is en het zogenaamde lichaam van een ander. Dan is er alleen maar seks of geilheid of opgewondenheid.
Ja, dan het verdwijnen van het ikje. En net als in de film en het lezen van een boek of sporten. Ja, dat is fantastisch. Dat voelt fijn. En op het moment dat het ikje weer de boel komt claimen, dan begint het weer.
De ellende, zogenaamd. Frank Horning die zegt, allereerst moet ik zeggen dat jullie podcast fantastisch is en ik iedere aflevering verslind. Uitgaande van jullie concept, leven is een illusie, onpersoonlijk, et cetera, zie ik ook de waarheid prominent aanwezig. Is de waarheid ook maar gewoon onpersoonlijk, een idee, illusie, niet bestaand? Als jullie dit denken, moet ik toch even vriend Einstein quoteren. Make everything as simple as possible, but not simpler. De vraag snap ik niet helemaal, maar ja, iets als waarheid bestaat natuurlijk eigenlijk ook niet, hè?
Nee, de tong kan proeven, maar niet zichzelf proeven. En wij zijn bewustzijn, wij kunnen waarnemen, maar ja, wat je zelf werkelijk bent, kun je uiteindelijk alleen maar naar verwijzen, omdat je het bent. Vandaar dat alles wat non-dualiteit inhoudt een verwijzing is naar en niet de waarheid. En bovendien zijn ons brein is veel te beperkt om de universele waarheid te kunnen bevatten. Dus we moeten het doen met ideetjes.
Ja. En zoek vooral uit wat jouw waarheid is, in de zin van wat waar voelt of zo. Dit is niet iets, want dat denken ook veel mensen. Ja, dit is jouw visie. Dit is hoe jij erover denkt. Maar dat is het niet. Hè. Het is geen gedachtegang.
Nee, het is uiteindelijk een besef van je ware natuur. En dat is niet iets. Ja, dat kan beginnen met een conceptuele verwijzing, maar daarna wordt het gevoeld. En we kunnen zo'n bijeenkomst met non-dualiteit ook gaan vergelijken met een popconcert. Daar ga je ook naar een band kijken. En het kan zijn dat het je raakt en dan ga je helemaal op in de muziek. Maar het kan ook zijn dat je rationeel denkt, oh ja, die drummer drumt wel goed en ik hoor dan wel een melodie, die zang is wel goed. En dan is het rationeel. Kun je rationeel wel denken, nou, dit is wel een goede band. Maar tussen het voelen en erin opgaan en het rationeel beredeneren, daar zit het grote verschil.
Genieten is niet als je het gaat analyseren. Ik bedoel, waarom geniet je van deze podcast? Niet omdat je het allemaal begrijpt of omdat je het allemaal zo bereidje hebt. Nee, omdat het blijkbaar iets met je doet.
Ja, en dat heb ik ook als ik Alan Watts luister, die afleveringen. Dat is, goed, die woorden die hij zegt zijn leuk en aardig. Maar het is, ja, dus die man heeft toch een bepaalde sfeer die neer wordt gezet. En dat, ja, laten we het een trilling noemen, dat resoneert dan. Terwijl laatst had ik iemand in de auto die zei, mijn god, wat heb jij op staan? Mag dat af? Ja. Denk, ja, dan resoneert het niet. Ook goed.
Ja, die wilde toen metal horen of Korn.
Ja, en dat is ook een resonantie. Ja. En dat is ook, er is geen goede fout in deze. Maar het is inderdaad iets wat kan resoneren, maar niet iets wat rationeel een waarheid is of begrepen kan worden.
Mochten we trouwens ineens weg zijn, dan komt dat omdat ons podcastapparaat bijna vol is. Maar we gaan gewoon door zolang het kan. En nog een mailtje van Han. Hoi, Paul en Patrick. Als trouwe liefhebber van jullie podcast hoop ik van harte dat deze in 2011 een vervolg gaat krijgen. Patrick leek het een beetje beu in de laatste podcast, hoewel daar natuurlijk alle begrip voor is op te brengen. Zeker als je merkt dat mensen je op woorden gaan pakken, zoals hij zegt. Hierover praten is en blijft immers soms wel lastig. Hoewel, als je onderstaand interview met René van der Gijp leest, is er goed over te babbelen. Die man is zo heerlijk down to earth en 100% relativerend. Hij zegt zich helemaal te hebben overgegeven aan het leven en dat heerlijk te vinden. Hoewel René waarschijnlijk nog nooit van het begrip Advaita gehoord heeft, is hij gewoon zijn way of life gaan leven op deze manier. Heerlijk gewoon. Han, ja, ik ken René van der Gijp een beetje. Ik heb hem ook ons boek gestuurd, Praten over Bewustzijn. En dat heeft hij ook gelezen. Hij zei ook, nou, het las lekker weg. En prima te verteren. Ja, voor een hoop mensen die denken, waar heb je het in godsnaam over? Dit is gewoon zoals het is.
Ja, als je dat. Laatst zag ik een interview met hem dat hij ook zei, ik liep naar buiten en was mijn band lek. En moet ik heel hard lachen. Ik denk, ja, dat is toch heerlijk. Dat je ook bij tegenslagen het omarmt. Nou, prima, dan is er nu een lekker band. En dan gaan we de ANWB bellen.
Of we gaan met de bus of de trein. Komen nog eens leuk iemand tegen.
You never know. Ja.
Marta Hoeks. Hoi, Paul en Patrick. Ik, maar ga ik niet met ik beginnen, heb net de tekst beluisterd van Wolter Kiers. Geluk heeft geen oorzaak. Ik, ja, kan niks schrijven zonder ik, vind het een prachtige tekst en fantastisch voorgelezen. Want het is wel belangrijk dat het vol overgave voorgelezen wordt. Dat zou je vaker moeten doen. Bij mij komt het dan in ieder geval heel goed over. Nou, ik kan je eerlijk zeggen dat ik tijdens een uitzending in stukjes gauw even heb ingebabbeld. Dat is nou mooi om te zien. Nu nog iets anders. Je wil graag mensen interviewen die de omslag hebben gemaakt van de persoon naar het bewustzijn. Nou, ik weet nog wel iemand, dat is Joannika Ring. Ook iemand die geregeld naar Alexander Smit ging. Zij is eigenlijk beeldhouster, kunstenaar dus. En ik geloof dat ze nu een jaar of 7-8 satsangs geeft. Sinds een jaar of 3 ga ik er zelf regelmatig naartoe. Ze heeft een manier van uitleggen die mij in ieder geval goed bevalt. En het is een hele leuke en toegankelijke vrouw en ook nog eens heel intelligent. Enfin, ga zelf maar eens kijken op internet als je wil. Als je haar naam intinkt, vind je alles over haar. Succes ermee. Groeten van Marta. Marta Hoeks, dankjewel voor de tip. Joannika Ring, nou, die kunnen we ook op het lijstje zetten dan, naast Isaac Shapiro.
Ja, en die Adya Shanti, volgens mij heet die zo. Die konden we misschien ook interviewen. Dus daar hebben we er weer 3 to-do.
Hey, daar gaat er weer van alles gebeuren. Bart Koenders zegt, beste Paul, ik ben een trouwe lezer van de boeken van Eckhart Tolle. En sinds kort heb ik mij geabonneerd op Non-Dualiteit op YouTube. Ik kijk heel graag naar de films, vooral het interview met Eckhart Tolle. Ik had een kaartje voor de lezing in Rotterdam, maar stond helemaal vast in het verkeer en ik heb alles gemist. Ik moet zeggen dat ik mijn hele leven al geïnteresseerd ben geweest in spiritualiteit, maar sinds 2 jaar nu een soort van zoekende. Ik heb al heel veel pijn moeten doorstaan. Het verlies van mijn moeder, 2 keer een scheiding met kinderen, waarvan er 1 gelukkig heel netjes is gegaan. En ik mijn kind ook nog regelmatig zie. Over de ander kan ik beter zwijgen. Ik heb nu een punt bereikt dat ik de pijn meer dan zat ben en de depressie waarin ik zit veracht. Helaas schijnt het mij op de een of andere manier te lukken om op volledig blus bewust te blijven en te geloven dat alles is zoals het moet zijn. Ondanks het lezen van alle boeken van Eckhart Tolle en wie nog allemaal meer. Het geloof is er. Ik geloof echt dat je bevrijd kunt zijn van pijn. Alleen het verwezenlijken hiervan lijkt niet mogelijk. Wellicht kunnen we dit eens bespreken. Groeten van Bart. Ja, dat is wat iedereen maar wil, hè? Bevrijd zijn van pijn. Hoe beginnen we daaraan, Paul?
Dat kan niet. Want pijn en plezier zijn onderdeel van ons bestaan in dit universum. En daar kom je nooit vanaf. Alleen het verzet daartegen, die hele race van het plezier aangrijpen en de pijn vermijden, die kan komen te vervallen als je ziet dat binnen de film beide voorkomen in alle scènes. En dan wordt het omarmd. En natuurlijk is dat dan niet leuk, maar er is niks mis met een slecht gevoel.
Dieper gaan dan de pijn.
Ja, of in ieder geval verder uitzoomen dan dat. Laat de pijn maar zijn. En als de pijn is en je laat het zijn, dan verdwijnt het zo weer.
Wat is pijn meer dan een verzet tegen hoe het is eigenlijk? Mentale pijn bedoel ik dan, hè? Dus niet fysieke pijn, een poot gebroken of zo, maar...
Nou ja, de echte pijn die mensen hebben is gewoon het verzet tegen de huidige situatie. Plus alle gedachten die weer naar het verleden en de toekomst schieten. Van was het maar, had ik maar, stel nou dat. En dat zorgt voor het lijden. Gewoon het niet in het nu kunnen zijn.
Oké, Bart, en anders kun je altijd een keer een persoonlijke coaching met Paul aanvragen. Maar die is eerst even op vakantie nog.
Ja, dat eerst.
Oké, nog even een vraag van Els Gussenhoven. Paul en Patrick, jullie proberen ons bewust te maken dat we alleen bewustzijn zijn. Is wat jullie uitleggen dan ook mijn eigen gemaakte droom, die ik zelf maak? En wanneer houdt de droom op? Wanneer zijn we klaar met dromen?
Die wordt vaak gesteld, hè? Ja, als bewustzijn nou zichzelf ervaart in deze droom, wanneer is het dan klaar? Alleen, ja, tijd en ruimte vinden alleen plaats in onze gedachten. Dus in wezen is er nooit iets gebeurd. Maar is dit gewoon een droom die in een split second plaatsvindt. En er is geen begin en eind.
Want... Steeds opnieuw.
Of steeds opnieuw. Het is maar net, of eeuwig. Ja, maakt niet uit hoe je het benoemt. Alleen, wat we werkelijk zijn, is eeuwig en tijdloos. Dus die vraag is vanuit dat standpunt niet te beantwoorden.
Nee. Het gaat verander je standpunt. En inderdaad niet... kijk naar de manier waarop je daarnaar kijkt. Even kijken of we nog een kort hebben van Gerben K. Je zou het misschien ook kunnen hebben over straffen, belonen en angst voor de dood. Want dat zorgt wel voor een groot deel welke keuzes er worden gemaakt. Straffen, belonen en angst voor de dood.
Angst voor de dood. Dat ontstaat wanneer je denkt, ik ben een individu en dit leven is echt. Je ziet, we zijn bewustzijn en de dood is een van de vele ideeën, concept. Dan vervalt die angst. En straffen en belonen vinden allebei gewoon plaats binnen de film. Ja, is niks mis mee. Op het moment dat je denkt dat je controle hebt over het leven, dan zal dat hardnekkiger worden. Dan denk je, als ik jou maar straf of beloon, dan ga je het doen zoals ik wil dat het gaat. Maar nou ja... Succes.
Kijk maar eens hoe dat met kinderen gaat. Hè? Jij hebt een zoontje. Werkt dat?
Soms lijkt het te werken en soms ook niet. Maar er is geen gouden formule. Maar je hoeft je eigenlijk niet eens over na te denken. Want bewustzijn bestuurt ook jou als opvoeder. Dus kijk maar gewoon welke scènes zich afspelen. In plaats van iedere keer afvragen, hoe heb ik dit wel goed gedaan? Of had ik dit moeten doen? Of hoe kan ik mijn zoontje wel op het goede pad krijgen? Voor zover dat bestaat. En... Dus kijk maar wat er gebeurt. Het leven is zo eenvoudig. Dus zelfs over opvoeding. En nu gaan heel veel mensen boos worden. Maar hoef je niet over na te denken. Want dat vindt ook simpelweg plaats.
Maar het gebeurt ook intuïtief. En ik vind het zo mooi om te zien als een moeder bijvoorbeeld heel erg streng is voor de kind. En dit en zus en zo, dat werkt niet. Een moment dat het kind voelt dat het haar moeder verdriet doet. Of haar moeder heel erg dwars zit. Verandert meteen hele... Natuurlijk zullen er wel bepaalde regels moeten, afspraken zijn. Ik bedoel, duidelijkheid is handig. Dat heb ik ook in een radioprogramma. Ik maak ook een soort afspraak met mijn luisteraars. Hey, 9:15 krijg je van mij een leuk stukje cabaret. 7:45 gaan we met iemand bellen over voetbal. 7:30 krijg je de nieuwsfeiten. Het zijn een soort afspraken die je maakt. Maar ja, echt strengheid en regels, ik heb daar ook nooit zo in geloofd. Het wekt alleen maar weerstand op.
Er is inderdaad niets mis met afspraken of met regels of met dingen plannen. Die vinden ook plaats. Alleen de controlezucht daarop, die maakt dat het lijden ontstaat. Want stel, jij doet een keer een uitzending waarbij een apparaat stuk gaat en je kan een stukje cabaret niet uitzenden. Ja, oh shit, en ik heb dit beloofd. En waarom overkomt me dit nou weer? En dat is ook met het opvoeden van een kind. Je uitgezoomd gezien gaat dat allemaal automatisch. Ingezoomd gezien probeer je gewoon dat kind op te voeden en te doen zoals het in jouw optiek goed is. Maar welke kant dat uiteindelijk opgaat, dat weet je niet. Er is geen enkele ouder die besluit van ik ga mijn kind opvoeden als een crimineel. Dat gebeurt niet. En toch zitten de mensen in de gevangenis, omdat dat in het spel plaatsvindt.
Ja, dat is een mooie. En als je iets niet kan doen of iets niet lukt, voor als je een kind uitlegt, bedoel, een kind is echt niet dom. Als je gewoon laat, sorry schat, gaat nu even niet, dit en dat, we hebben er nu geen centen voor, of het gaat nu even niet, want de auto is stuk, dan, hè, maar inderdaad gewoon alleen maar zeggen, nee, het gaat niet, en ga naar je kamer. Ja.
Maar dat zijn de ego-spelletjes die er komen. Van ik beslis wel hoe mijn kind moet doen en ik ga me niet kwetsbaar tonen, want stel je eens voor. En op het moment dat die ego-spelletjes ontstaan met dominantie of met heel pleasend, ja, dan werkt dat vaak belemmerend. Wat dit, ook prima is, ja. Maar...
Nou, dit is nog een vraag van Margarita, die eigenlijk hetzelfde is als de vraag die we net kregen. Dit onderwerp laat mij niet meer los, maar kan het niet helpen. De volgende gedachte dringt zichzelf steeds aan mij op. Wanneer heeft het bewustzijn zich voldoende ervaren en wat gaat er dan gebeuren? Nou, die vraag is vanuit de persoon gesteld, hè? Alsof je inderdaad, alsof het een soort ervaring is die op een gegeven moment afgerond is. Als je ziet dat het steeds nieuw en vers is, ja.
Precies. Dus wanneer zijn we nou eindelijk klaar met dit gebeuren? Ja, dit is heel erg vanuit de persoon geredeneerd. Alsof het, Bill Hicks zegt natuurlijk, het leven is een ritje in de achtbaan. Alleen, denken wij dan nog goed, wanneer is die achtbaan klaar? Alleen, hij heeft nooit echt plaatsgevonden, want het is allemaal een idee wat eigenlijk in een split second... tegelijkertijd plaatsvindt, hoe raar het ook klinkt. En voor ons is het zo geprogrammeerd, deze droom, dat het voor ons echt lijkt alsof jij hier een uur geleden binnenkwam en dat we een uur verder zijn. Dat is een mooie illusie. Daardoor kan het spelletje gespeeld worden.
Ik vind het ook zo leuk om te zien hoe steeds nieuwe zogenaamde wezens geboren worden, levensvormen. En dat plezier en dat enthousiasme en die energie die daarvan uitstraalt, hè, om alles weer zogenaamd opnieuw te ontdekken. Want voor een kind is de wereld natuurlijk steeds vers en nieuw. En daarom denk ik ook dat zoiets als geboorte en dood lijkt plaats te vinden in de droom. Om het maar steeds weer vers en nieuw te houden of zo.
Het is toch heerlijk. Al die fases die je als mens doorgaat van klein kind tot aan oude opa. Heerlijk. En daarna dan begint het weer opnieuw. Ja. En dan mag je het weer in andere omstandigheden, of je, ja. Het wordt weer in andere omstandigheden ervaren. Ja. Dat is, ja, het is een prachtig spelletje.
Nou, de rest van de vragen bewaren we even voor de volgende keer. We gaan koffie drinken. Innie, Ilse, Peter Tekelenburg en Sander van Gemert. Alhoewel, die vragen over het einde van de wereld hebben we volgens mij al behandeld. Die bewaren we even voor de volgende keer. Als je zelf een vraag hebt, waarheid.com. En je kan je ook abonneren op onze podcast via iTunes. Zoek even op Praten over Bewustzijn. Het nieuwe boek van Paul heet dus heet Non-Dualiteit voor Managers. En... ja, luister ook een keer 's ochtends naar Radio Veronica als je zin hebt. pk@veronica, dat is maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 9 uur. En dan hebben we het niet over dit soort onderwerpen, maar ja, we proberen wel die luchtige energie daar ook plaats te laten vinden. Bedankt weer voor het luisteren. En check ook even ons YouTube-kanaal geen2.nl. En Paul, fijne vakantie.
Dankjewel, ik zie jou over 3 weken weer.